die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 68, het 8e en 10e vers. Daar ik deze winteravonden hoop te spreken over de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob, verzoek ik u nu te horen naar hetgeen we lezen in het woord van God, Genesis 12. Genesis 12.
De Heere nu had tot Abraham gezegd: ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abraham toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. En Abraham nam Sarai zijn huisvrouw en Lot zijn broederszoon en al hun haven die zij verworven hadden en de zielen die zij gekregen hadden in Haran. En zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan en zij kwamen in het land Kanaan. En Abraham is doorgetogen in het land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos Moreh. En de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. Zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide: aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar den Heere een altaar en riep den naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abraham gaande en trekkende naar het zuiden. En daar was honger in het land. Zo toog Abraham af naar Egypte om daar als vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in het land. En het geschiedde, als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai, zijn huisvrouw: zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal geschieden, als de Egyptenaars u zullen zien, zo zullen zij zeggen: dat is zijn huisvrouw, en ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. En het geschiedde, als Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen en dat zij zeer schoon was. Ook zagen haar farao's vorsten en prezen haar bij farao. En die vrouw werd weggenomen naar farao's huis. En hij deed Abraham goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezels en knechten en maagden en ezelinnen en kemelen. Maar de Heere plaagde farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrahams huisvrouw. Toen riep farao Abraham en zeide: wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat u uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd: zij is mijn zuster, zodat ik ze mij tot een vrouw zou genomen hebben? En nu, zie, daar is uw huisvrouw, neem haar en ga heen. En farao gebood zijn mannen vanwege hem, en zij geleidden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had.
zoeken wij nu samen Gods aangezicht en bidden hem om zijn zegen. Heren, wij mogen vanavond door uw trouwe zorgen nog samenkomen rondom uw woord. We willen nu ook midden in de week luisteren naar de boodschap van uw genade. En gij laat ons deze plaats als een oase in het midden van het woestijnleven. Het leven met al zijn drukten en kommer en zorg, met al zijn verdrukking en moeite en verdriet. Deze plaats waar gij wonen wilt, die ge u verkoren hebt, waarvan ge gezegd hebt, wat springt gij bergen trots omhoog, wat waant ge u in der volkeren oog, bij Sions berg te verheffen. Gij zelf hebt deze berg verkoren, uw kerk, u zult er wonen tot in eeuwigheid. Dit is uw lust, Heere, dat heb u beloofd, uw gemeente, uw bruid, die genoemd zwart als Kedas tenten, maar ook lieflijk als Salomo's gordijnen. Heere, leer ons het geloven. Aan de ene kant onze hulpeloosheid, onze nietigheid en zondigheid. We kunnen niet bovenuit worstelen. We blijven zondaren, elke dag uw reden gevend om ons te verlaten. Maar u hebt gezegd dat uw verbond vast is en dat degene die gij lief hebt, gij die lief hebt ten einde toe, lieflijk als Salomo's gordijnen. Omdat u het gezegd hebt, mogen we dat ook geloven, Heere. Dat maakt ons te meer beschaamd over onze ontrouw en afval, over ons vaak aardse leven. Dat doet ons te meer en te inniger onszelf in stof en as voor uw aangezicht verfoeien. Dat doet ons ook zoeken met Paulus te mogen komen tot het doel waartoe u ons geroepen hebt. Dat doet ons wel beleiden, Heere, we hebben het nog niet. We zijn er nog niet, maar we jagen ernaar. Dat we dat grijpen mogen waartoe we door Christus Jezus gegrepen zijn. O mogen dan ook deze winteravondlezingen daartoe strekken, Heere. Opdat we in die nooit volprezen trouw van u de grond van onze ijver zouden vinden om de Heere te vrezen, u te zoeken terwijl u te vinden zijt. En ziende op de uitkomst der rechtvaardigen met blijdschap de loopbaan te lopen die ons voorgesteld is. Wetende dat gij, die onze vaderen kracht gaf om als vreemdeling op aarde te verkeren en te verwachten de stad die fundamenten heeft, gisteren en heden dezelfde is tot in eeuwigheid. Heren, dan zien we telkens weer dat die mensen waren zoals wij, zondige mensen, in zichzelf aardsgezinde mensen. Mensen die elke keer het pad bijster waren, maar ook mensen die door u verkoren waren, die door u geroepen werden, die door u bewaard zijn en die door u de eeuwige zaligheid binnengebracht zijn. Heren, dat is het gemeen geloof dat u uw kerk gegeven hebt. Doe ons in dat geloof ook delen. Plant het in onze harten, opdat zoals we hier voor uw aangezicht zijn, we tot de kennis van die genade mogen komen door die gave des geloofs die ge verlenen wil door de prediking van het woord uwer genade. Opdat degene die nog vreemdeling van u zijn werden toegebracht tot de gemeente die zal zalig worden. Dat die van verre staan nabijgebracht werden en de hand leggen mochten op het hoofd van het offerlam. En u zouden volgen ook door onbezaaide wegen. En dat uw gunst volgt, dat ge verzekerde van hun aandeel in u, dat ge bevestigde in uw goddelijke liefde, op hoge toon uw lof zou mogen verkondigen, om meer en meer gespeend van alles wat ons aan het stof bindt, onze vleugelen te mogen uitspreiden en onze kracht vernieuwd te mogen verkrijgen, gelijk de kracht van een arend, om door de vleugels van de God van Jacob ons boven het stof te mogen verheffen, u te mogen aanschouwen op wie onze verwachting is, de wereld verlaten, onze oude natuur doden, en in een nieuw godzalig leven wandelen. Zegen u ook alle die thuis moeten blijven. Heren, daar zijn erbij die al zo lang ziek zijn. Die al zo lange tijd uw drukkende hand ook in ouderdom en in ziekte moeten ervaren. Laat het deze avonden hun ziel mogen opbeuren. En hun hoop op u mogen werken of versterken. En die liefde tot u mogen aanwakkeren. Die liefde die alles overwint. Die liefde die is als vurige kool, als vlammen des Heren. Die door vele wateren niet kan worden uitgeblust. Laat het door u gezegend worden, sterk uw dienstknecht. Met alle die uw woord verkondigen over de ganse wereld. Geef u hem de woorden in zijn mond. Geef u hem die innerlijke vermaking in uw dienst. Opdat hij uit de grond van zijn hart, door uw geest geleid, uw waarheid zou mogen verkondigen. Dan zal die waarheid ons vrijmaken in luisteren en spreken. Heren, u buigt zich neder naar de armen. U hebt beloofd een helper te zijn der nooddruftigen. Help ons dan naar uw woord. Wil u alom uw genade openbaren, zoals u het alleen kunt. Heren, wij bidden het van u. Omdat we zonder uw gunst zo arm, zo leeg, zo eenzaam zijn. En omdat u toch beloofd hebt bij ons te zullen zijn. Tot aan het eind van de wereld gekund te doen. Om de offeranden die altijd voor uw aangezicht is. Om diens wil die in onze plaats in het gericht Gods gestaan heeft. Die zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Aanschouw uw gezalfde koning en denk aan uw verbond en wil met dat bloed alle smetten en vlekken van onze ziel afwassen. Maar laat het ook een reinigend bloed zijn, opdat we in een nieuw godzalig leven wandelen mochten. Uw naam tot eer en onze ziel tot heil om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 105. De versen 1, 3 en 4 en inmiddels krijgt u gelegenheid uw liefdegave de Heere af te zonderen.
Oh, yeah.
Geliefden, het woord van God dat ik vanavond samen met u lezen wil en verklaren, vindt u in Genesis 12, het hoofdstuk dat we straks samen gelezen hebben. In Genesis 12, daar zien wij Gods weg en eigen weg in Abrahams leven. Daar willen we dus vanavond over spreken. In die 12e hoofdstuk van het eerste boek van de Bijbel zondert God zich een man af in wie hij een nieuw begin maakt in deze wereld. Voor Abraham had God ook reeds zijn genade geopenbaard. Dat weten we in Adam en Eva, in Noach en in de gelovigen die voor hem geleefd hebben. Voor Abraham had God ook reeds gezegd dat hij de verloren mensheid redden zou. Aan Adam en Eva had God reeds gezegd, het zaad van de vrouw zal het zaad der slang de kop vermorzelen. Maar hoe dat zaad de slangenkop vertreden zou, en wie dat zaad zou zijn, en hoe dat zaad op de aarde zou komen, in welke vorm dat die overwinnaar door God gegeven zou worden, dat had God niet gezegd. Zeker, ook van Noach was gezegd, deze zal ons troosten van het werk onzer handen. De Heere had zijn goedgunstigheid betoond aan de gelovigen voor Abraham. Maar tot Abraham heeft God gezegd, Abraham de verlosser zal uit u geboren worden. Ik zal het geslacht van u inschakelen in het heilsplan met deze wereld. En Abraham, gij zult niet sterven eer ge een kind zult hebben, waarin al de geslachten van de aarde gezegend zullen worden. Dat was het nieuwe in de belofte die God aan Abraham gaf. En opdat God die belofte in Abraham waar zou maken, heeft God Abraham uitgekozen. Niet alleen uitverkoren van eeuwigheid, maar ook in de tijd uitgekozen, geroepen. Calvijn zegt, de roeping is een zeker bewijs van onze verkiezing. Omdat God Abraham bestemd had, opdat uit hem een zaad geboren zou worden waarin al de geslachten van de aarde gezegend zouden worden, heeft God Abraham uitverkoren. De Heere nu had tot Abraham gezegd, ga gij, en in de grondtaal daar staat een bijzondere nadruk op dat woord gij, ga gij uit uw land, die andere laat ik achter. Die anderen blijven waar ze zijn, in Ur of Oer, we zullen maar Ur zeggen, dat zijn we gewend, in Ur der Chaldeeën, die anderen laat ik achter. Zij leven weliswaar voortgekomen uit het geslacht van de vrome Sem. Zij leven weliswaar nog in het licht van de genade openbaring Gods, maar vermengd met veel afgodendienst. Want daar in Ur der Chaldeeën, het is waar, daar was een Abraham die reeds ten Heere aanriep, die God reeds kende. Maar daar in Abraham en in het huis van zijn vader en van zijn familie,
daar werden ook de afgoden gediend. Dat weten we uit de rede van Stefanus, onder het Nieuwe Testament dus, voor de Grote Raad. Daar zegt hij dat God Abraham geroepen heeft, terwijl zijn vaderen de afgoden dienden in Ur der Chaldeeën. Zo doet God altijd. Als God iemand uitkiest uit deze wereld, doet naderen voor zijn aangezicht, dan doet hij hem verlaten de dienst van de afgoden. De soms gemengde dienst van God en de afgoden, wat in feite toch afgodendienst is. En u zegt de Heere, ga gij uit uw land, Abraham, en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land, dat ik u wijzen zal. God roept. En de roeping waarmee God Abraham roept, is een zware eis. God roept Abraham helemaal. In zijn denken en in zijn willen. In zichzelf en in zijn gezin. Hij roept Abraham met zijn hele hebben en houden. Met alles wat hij is en wat hij heeft. Dat moet tot een totale breuk komen met hetgene waar Abraham tot nu toe in geleefd had. En die eis, die geldt nog altijd onverzwakt. Als God ons roept, dan roept hij ons niet tot mensen die grensbewoners worden, die wel van het een wat mee willen nemen, maar het ander niet willen loslaten, die wel zeggen christen te zijn, maar die anderzijds toch ook nog zoveel van de wereld houden, die wel de noodzakelijkheid zien van het vrije en soevereine werk Gods, maar met deze kennis en met deze belijdenis toch nog hun heerlijk aards leventje kunnen blijven doorleven. Als we menen dat het zo kan, dan hebben we de roeping Gods nog nooit verstaan. Dan hebben we de sprake Gods nog nooit onderscheiden in ons leven. Want de eis die God stelt in de roeping is niets minder dan alles verlaten. Alles verlaten wat ons voorheen bekoorlijk scheen. Land, maagschap, vadershuis. En dat wordt onder het Nieuwe Testament niet lichter. De Heer Jezus zegt duidelijk tot zijn discipelen, die niet zal verlaten hebben, vader of moeder, broeders of zusters, huizen of akkers, die kan mijn discipel niet zijn. Onverzwakt handhaaft de Heer Jezus de roeping Gods reeds onder het Oude Testament door God geopenbaard. Ik zeg een zware eis, ook vandaag nog. Een eis die nooit te volbrengen is, zonder hetgeen God daarbij beloofd heeft. Want God heeft niet alleen tegen Abraham gezegd, Abraham, verlaten, komen, maar hij heeft ook gezegd, Abraham, dan zal ik bij u zijn. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Dan zal ik u zegenen. Ik zal zegenen die u zegenen. En vloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Ja, geliefden, dat hebben we nodig. Bij die roeping te horen, want anders laat niemand de wereld los. En anders verlaat niemand vader, moeder, vrouw, kinderen, huizen, akkers. Juist dat God zegt, laat los, dan zal ik uw God zijn. Laat uw land varen, uw huis, uw maagschap, dan zal ik uw vader zijn. Dan zal ik u een bestendig huis bouwen. Dan zal ik u tot een rotssteen zijn om in te wonen. Een schuilplaats om geduriglijk daarin te gaan. O,
Had de rijke jongeling dat gehoord? Had hij dat gehoord? Maar hij had enkel maar zijn oor opengezet voor dat ene. Ga heen, verkoop al wat u hebt. En geef de armen. Dat was te zwaar. Te moeilijk. Hij had niet gehoord, hoewel Jezus het toch uitdrukkelijk gezegd had. En neem kruis op en volg mij. Dat had geen betekenis. Dat had geen waarde. Wat kan je bij Jezus nou bereiken? Wat maken de discipelen van Jezus uit voor een volk in deze wereld? Nota bene. Daar hoef je toch geen moeite voor te doen om bij zulke mensen te komen. Om onder zo'n leraar te verblijven, dat kon hij altijd nog. En omdat hij daar geen waarde in zag, omdat hij dat niet als het hoogste van zijn blijdschap naoogde, kon hij ook niet van zijn goederen scheiden. Maar zo gaat het met elk mens, geliefden. Als we geen oog krijgen voor de beloftenissen God, voor de inhoud van het evangelie van Gods genade, namelijk God zelf. Als we God niet meer gaan achten in het leven dan ons aards bezit, dan kunnen we ons land, ons huis, onze familie, ons leven niet verlaten. Alleen de prediking van Gods genade, alleen de prediking van wat God is, wat Hij is, voor degene die tot hem komen. Die prediking is in staat om het hart te breken. Om te doen uitroepen. Zou ik dan voor een handvol slijk nog langer de sneeuw van de Libanon verachten? Zou ik dan voor een tijdelijk moeitevol aardsleven de eeuwige zaligheid verachten? Nee. Ik zal tot mijn ziel zeggen, wegwiel, wegschatten, gij kunt niet bevatten, hoe rijk dat ik dan ben, dan wanneer ik God tot mijn deel mag hebben. Dat is altijd het tweeledige van de roeping. O geliefden, als we dat niet verstaan, komen we nooit los van de wereld. Dan kan het hoogste zo ver komen dat we net de vrome, beste, brave mensen worden. Als we het horen dat God zegt, verlaat de wereld. Trek uit deze wereld. Wel nu, dan kan het zo ver komen dat we de billijkheid daarvan zien. Omdat we de vergankelijkheid van de wereld zien. En zeggen, ja, dat is waar. Daar doe ik niet meer aan mee. En daar wil ik niet meer komen. En daar ga ik niet meer naartoe. Ik ga voortaan naar de kerk. Ik lees voortaan de Bijbel. Ik bid voortaan. Ik leef voortaan een ander leven. Goed. Dat is best. Dat moet u nooit nalaten. Maar denk erom dat dat op zichzelf nog geen bekering tot God is. Daar moet dit bij komen. Dat je dat alles verlaat om Gods wil. Dan is het echt. Om Gods wil. Omdat je zoveel in God ziet. En omdat je zoveel gelooft van het woord van God. Dat je zegt, Heere. Dat is waar. O, als ik u heb, dan ben ik gelukkig. Als ik u mis, dan ben ik voor eeuwig ongelukkig. Heren, het gaat er me niet over om straks in de hemel te komen als ik sterf. Het gaat er mij niet om het helse vuur te ontgaan. Hoewel dat in het hart der gelovigen ook zeker de overlegging waard is. Maar daar gaat het ten diepste niet om. Het gaat ten diepste hierom. O God, wil u mijn ondergang niet? Roep u mij? Wilt u zich met mij bemoeien? Staat u aan mijn hart en klopt u? Is het u waarlijk om mijn leven te doen? Dan wil ik niet langer in de zonde blijven. Dan wil ik niet langer in ongerechtigheid voortleven. Dan wil ik niet langer een kind der wereld zijn. Heren, hier zijn mijn handen en mijn voeten, trek me. Dan zal ik u nalopen. Uit uw land. We zitten er vast aan, wij allemaal. Uit onze maagschap. De banden van het bloed. Uit onze familie.
uit ons vaders huis. En dan naar het land dat ik u wijzen zal. Abraham weet nog niet waar dat land zal zijn. Hij weet ook heel niet wat hem in dat land overkomen zal. Maar dit weet hij, dat het een land is waar God wonen zal. En waar zijn zaad wonen zal. Want zo zegt de Heere, ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. En uw naam groot maken. En dan zult ge ook anderen tot een zegen zijn. Abraham werd gezegend opdat hij zou zegenen. Gods volk wordt tot een licht gemaakt, opdat ze het licht zouden zijn. Gods volk wordt een verlost volk, opdat ze zouden verlossen. Een zegen, opdat ze zouden zegenen. En ik zal u zegenen. Ik zal zegenen die u zegenen. En vervloeken die u vloekt. Dat houdt in, ik zal uw weg voorspoedig maken. Ik zal het zo maken, dat ik zelfs mijn gunst zal tonen aan degene die u goedgunstig zijn. Daarentegen zal ik mijn ongunst, mijn wraak openbaren aan degene die u bitter gezind zijn. De Heere zegt dus tegen Abraham, ga naar het land dat ik u wijzen zal. Op mijn woord, steunende op mijn hulp, u verlatende op mijn mogendheid. En dan moet hij breken. Eerst breken met land en maagschap, straks ook breken met de nauwe familieband. Want zelfs als ze optrekken, zoals in het laatste van het vorige hoofdstuk staat, en Terach nam Abraham zijn zoon en Lot Harans zoon, zijn zoons zoon, en Sarai zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abraham, en zij togen met hen uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen tot Haran en woonden al daar. Maar Haran was Kanaan nog niet. Ze komen dus eerst in Haran terecht. En daar heeft, zoals blijkt uit het 31ste vers van het vorige hoofdstuk, daar heeft Abrahams vader de leiding nog. Daar staat en Terach nam Abraham enzovoort. Daar heeft Terach de leiding. Nee, God heeft Abraham verkoren. Ga gij uit uw land, zegt de Heer. Waarom? Ach, omdat ook de vader van Abraham, Terach, niet vrij was van de afgodendienst. Als we later Laban tegenkomen in Haran, dan vinden we in Labans huis nog de terafim. Rachel die verbergt ze zelfs en die neemt haar vaders terafim mee. En die verstopt ze in haar tent terwijl ze de huisvrouw van Jacob was. En pas als Jacob over de beek gegaan is en God met hem geworsteld heeft. En die het nieuwe en het beloofde land binnengaat. Dan zegt hij hier met die afgoden. Hier, met de laatste. En hij begraaft ze onder een boom. En dan is er pas voorgoed een einde gekomen aan de afgodendienst in het huis van Terach. En daarom moet ook Terach in Haran sterven. En gaat alleen Abraham naar het beloofde land. En we zullen later zien, ook Lot. Want hoewel het waar is, dat Lot aanvankelijk Abraham aankleefde, was ook in het hart van Lot zoveel dat Abraham zou kunnen beletten een eenzaam en afgezonderd volk te zijn, dat God straks ook een scheiding maakt tussen Abraham en tussen Lot, opdat het geheiligd zaad alleen zou wonen, opdat het geheel God geheiligd zou zijn. Want wat gemeenschap heeft de kerk met de wereld? Wat gemeenschap heeft Abraham met zijn land en met zijn maagschap en met zijn vaders huis, als daar de dienst van God en de dienst van de terafim met elkaar vermengd worden? En wat gemeenschap heeft de gemeente van Christus, wat gemeenschap hebt gij, kinderen Gods, met de kinderen der wereld? God zal u net zo lang roepen en net zo lang lijden totdat ge alleen woont. Alleen met uw God. Alleen door het geloof. Alleen door de levende hoop. Alleen door de liefde verbonden aan uw schepper en aan uw herschepper. Net zo lang zal God voortgaan met het woord zijns geestes, totdat hij u afgezonderd heeft als zijn bruid, die hij den Vader zal voorstellen als een reine maagd, zonder vlek en zonder rimpel. En daar moest nu ook de uitleiding van Abraham dienstbaar aan zijn. Hierin vinden wij de typologie. Hierin vinden wij het voorbeeldige. Zo zegt God, werk ik op deze wereld. Zo werk ik nog, want hij is altijd dezelfde. Abraham, hij gaat dus. Hij hoort het woord van God. Hij gaat breken met het verleden. Maar, en ik zeg het nog eens en met nadruk, maar met het oog op de nieuwe toekomst. En ja, dat is toch ook het heerlijke. Dat is toch ook het zalige. Dat is toch ook het zielsverblijdende. Dat God ons niet roept alles te verlaten om ons dan in de leegheid van het nihilisme te laten ondergaan. Of in ieder geval in de spanning te houden van wat zal er met me gebeuren en wat zal er met me gebeuren. Nee, geliefden, dat is niet het echte leven van Gods kind. Ik weet wel, ook Gods echte kinderen kunnen vaak aan hevige twijfels onderhevig zijn. Aan zeer stormen in de ziel van de verloste. Maar dat is toch niet het echte leven. Het echte leven, dat is niet drijven op een vlotje over deze wereldzee. Maar het echte leven, dat is in de ark van de behoudenis, in Jezus Christus te zijn ingegaan. En dan mogen de wateren geweldig verheffen en dan mogen het gebruis der zee ons benauwen. Maar in de ark zijn we veilig. Dat is door dat geloof op het woord van God. Die ons niet de woeste wildernis instuurt, als hij ons roept uit deze wereld. Maar die zegt, kom eruit. En dan zal ik je bij de hand vatten. En dan zal ik je naar mijn raad leiden. En dan zal ik je daarna in mijn heerlijkheid opnemen. Dus het gaan achter Jezus. Met het oog des geloofs. Op klagen. Dat is wat de dichter zegt. Dit weet ik vast. God zal me nooit begeven. Niets. Maakt mijn ziel vervaard. Dat is het echte geloof. O, het is waar. Dat geloof heeft zijn trappen en maat. Dat geloof kan heel sterk zijn. En heel zwak. Dat geloof kan omsluierd zijn. Met nevelen van ongeloof. Maar dat is toch de kern van het nieuwe leven. Daar moeten we toch niet van zwijgen als het echt is. Dat moeten we toch niet altijd onder de as laten liggen. Als het doordreigt te breken. Dat moeten we toch niet altijd verbergen alsof we het gestolen hadden. Dat is toch ten diepste de hoop van onze hoop en het leven van ons lief. Dat heeft Abraham doen gaan naar het land dat ik u wijzen zal. En Abraham toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had, staat er. Ja, die uitleiding, dat trekken uit deze tegenwoordige wereld. Dat is naar het woord van God, gelijk de Heere tot hem gesproken had. Elke bekering die niet grondt op het woord van God, die niet het gevolg is van het spreken Gods, is geen echte bekering. Dan zullen we vroeg of laat toch weer terugkeren met een hond tot zijn uitbraaksel, gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. Maar wanneer onze bekering steunt op het woord van God, wanneer dat woord ons gegrepen heeft, en wanneer dat woord ons de richting gewezen heeft, en wanneer dat woord ons voorttrekt, als de ster die de wijze leidde naar het kind in Bethlehem, dan is onze weg, al is het, dat we nog maar in het begin onze voeten op het vredepad gezet hebben, dan is onze weg. De goede weg. Wel de smalle weg. Maar dan toch de weg die leidt. Naar de eeuwige rust. Naar het Kanaan. Hierboven. Abraham toog heen. Gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem.
Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haram ging. En Abram nam Sarai zijn huisvrouw en Lot zijn broeders zoon en al hun haven die zij verworven hadden en de zielen die zij verkregen hadden in Haram. En zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan en zij kwamen in het land Kanaan. De Heere heeft hem onderweg gewezen de weg die hij zal hebben te verkiezen. Dat doet God altijd. En als hij dan uitgaat, dan gaat hij uit met alles wat hij heeft. Dan neemt hij zijn haven mee en de zielen die ze verkregen hebben, zijn dienstknechten en zijn dienstmaagden. En ze togen om uit te gaan naar het land Kanaan. Zeker, hieruit merken we ook op dat de Heere nergens de vrijwillige armoede voorgeschreven heeft. Het is in de dienst van God moeilijker de gaven die God ons gegeven heeft te gebruiken dan die gaven weg te werpen. Het is veel gemakkelijker om te zeggen, weg die gaven, weg het goud, weg de talenten die God me gegeven heeft. Moet naar de hemel alleen. Als dat we die gaven en die talenten en dat werk dat God ons op de aarde geeft, als rentmeesters doen. En dienstbaar zijn met alles wat we zijn en alles wat we hebben in zijn koninkrijk. Dat heeft Abraham verstaan. Hij heeft niet de weg van de monniken of van de kluizenaars gekozen. Maar hij heeft de weg Gods bewandeld. Hij is een vorst geweest hier in Ur en straks in Kanaan. Met alles wat God hem gegeven heeft. Hij heeft het beheerd als een wijs en als een getrouw rentmeester. Dienende in alles wat hij had, den Heere. En dan staat er. En Abram is doorgetogen in dat land. Midden door tot aan de plaats Sichem. Tot aan het eikenbos Moreh. En staat er zo typerend. De Kanaanieten waren toen de tijd in dat land. De Heere wil hiermee zeggen, Abraham is naar een land gegaan wat door heidenen bezet was. Nog erger heidenen dan daar in Ur der Chaldeeën. Daar waren nog overblijfselen van de dienst van de levende God. Daar was het geslacht van Sem. Hier leeft notabene het geslacht van Gam. De gevloekte Gam. En de Kanaanieten die straks in de tijd van Jozua hun ongerechtigheid volgemaakt zullen hebben voor het aangezicht des Heren. En dan door God en door zijn volk uit hun land zullen worden verdreven en gedood. Abraham komt wandelende in de wegen des Heren. In het midden van het volk van Gam. En daar, als het lijkt alsof de Heere abuis is, als het schijnt alsof Abraham van de regen in de drup gekomen is, alsof de Heere hem helemaal abuis geleid heeft, dan verschijnt de Heere aan Abraham, nu weer, vroeger ook. En die hele weg lezen we niet van een verschijning van God aan Abraham. Toen heeft Abraham moeten gaan op het woord dat hij in Ur ontvangen had. Gaat uit, Abraham. Daarin heeft God zijn gehoorzaamheid beproefd. En onderweg heeft God het hart van Abraham als de naald van het kompas gericht naar Kanaan. Maar pas als hij in Kanaan is, dan verschijnt de Heer hem weer. Dan geeft de Heer hem zijn goedkeur. Dan knikt God hem van de hemel vriendelijk toe. En dan zegt hij, juist Abraham, je hebt niet getwijfeld aan de belofte. Je hebt vastgehouden aan mijn woord. Je hebt gedaan wat goed is in mijn oog. En als de Heere dan aan Abraham verschijnt, dan zien we dat Abraham de Heere dankofferen offert. Zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide, aan uw zaad zal ik dit land geven. Een nieuwe beproeving. Want het zat vol met heidenen. Maar God zegt, Abraham, tot hiertoe bent u getrouw geweest. Ik beloof u dat dit land vrij zal worden.
Al is het nu vol met gamieten, met kananiet. Ik beloof u, uw zaad zal in dit land wonen. En Abraham geloofde andermaal de Heer. Toen bouwde hij, Abraham namelijk, al daar een altaar, de Heere die hem verschenen was. Dat altaar was nog niet het altaar wat heen wees naar de Heere Jezus Christus. Dat altaar, dat kende Abraham nog niet in die zin. Dat is pas in de dagen van Mozes gekomen. De altaren die Abel en Noach en Abraham gebouwd hebben, dat waren meer de dankofferaltaren. Men dacht toen nog niet zozeer aan het bloed der verzoening, aan het lam dat geslacht moest worden. Zeker, daar wist men wel iets van in de beloftenissen, maar die altaren getuigden veel meer van de oprechte dank die men aan God bracht vanwege de betoonde verlossing. Zulk een altaar was ook dit altaar dat Abraham bouwde voor het aangezicht des Heren, toen de Heren opnieuw aan Abraham bevestigd had dat hij met hem zou zijn. God steunde Abraham in het beloofde land. En daarop heeft Abraham vertrouwd. En dan gaat hij dat land doorwandelen. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde ook daar den Heere een altaar. En riep de naam des Heeren aan. Dat staat er hier uitdrukkelijk bij. Daar zit opklimming in Abrahams dienst aan God. In Abrahams dankzegging. Eerst hij bouwde een altaar. En nu hij bouwde een altaar. En riep de naam des Heeren aan. Overal waar Abraham heen getrokken is door het geloof, daar laat hij een spoor van altaren achter. Van die plaatsen waar hij het niet op kon. Waar hij het zo gewoon niet meer zeggen kon. Waar het altaar hem helpen moest om te zeggen hoe lief hij God had. En hoe groot hij van God dacht. En hoezeer hij op God vertrouwt. Geliefden, staan er op uw afgelegde levensweg ook van die altaren? Zijn er ook van die getuigen in uw leven van Gods trouw en van uw liefde tot God? Dat u het alleen niet meer afkomt. Dat er tijden waren dat ge zei, kom, maak God met me groot. Dat de psalmgezangen ten hemel steeg. Of dat u misschien in het verborgen voor God neerwierp. En het uitsnikte. Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Of dat ge de hemel en de aarde tot een getuige geroepen hebt. Dat ge het uitgezongen hebt. Laat al de bergen, de heuvels vrolijk zingen. Alle stromen vrolijk zingen. En hun handen klappen naar omhoog. Gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Dat zijn die altaren, die dankaltaren op de levensweg van de geroepenen die de Heeren volgen. Ik geef u de verzekering, als Gods roeping door u heen gegaan is, als het woord des Heeren uw ziel geraakt heeft en ge gekomen zijn, verlatende alles wat u bekoorlijk was om de Heeren te volgen, dan kent u van die plaatsen. O, al zou het maar zijn tussen God en tussen uw ziel. Dan kent ge van die plaatsen waar ge een altaar gebouwd hebt. En waar ge de Heere uw hartelijke dank, aanbidding en lof hebt toegebracht. Plaatsen die we nooit meer vergeten. O, later mogen onze weg eindeloos zijn zonder altaar. Maar dan zegt toch de dichter, werd ik derwaarts weer geleid. Daar waar ik altaren bouwde. Daar de tijd van mijn eerste liefde. Toen ik God nawandelde door bezaaide en door onbezaaide weg. Toen ik kwam in het land van de Gamiet. En in welks midden ik God loofde. Zie je wel? In de wereld leven zonder van de wereld zijn. Afgescheiden leven voor God leven in het land van de Gamiet. Dat kan hoor. Je kan midden op je werk onder vloekende en spottende vrienden God dienen. Je kan door de afgodendienst van de wereld te meer je verlaten op de mogendheden en op de barmhartigheden van de Heere Heer. Je kan zien de leegheid en de uitzichtloosheid van deze wereld je zo geborgen en zo veilig voelen in de armen van die dierbare borg en zaligmaker, dat je hem in het midden van de wereld prijst, in het land van Gam, liggende onder stokenbrand. Abraham, hij heeft het ervaren in zijn leven. Het is de slechtste tijd van zijn leven niet geweest. Daarna vertrok Abraham, gaande en trekkende naar het zuiden. God gaat Abrahams leven beproeven. Dat doet hij met ons allemaal. Als er ooit genade in onze ziel verheerlijkt is, dan brengt God ons in de louteringskroes, in het smeltvuur der beproeving. En dan moet u, zijnde in die beproeving, niet altijd direct denken, nu heeft God me verlaten. Nu torent God op me. Nu heeft God zijn barmhartigheid door toren toegesloten. Dat is een wettische weg. Dat getuigt van weinig vertrouwen in God. Wanneer de Heer ons tegenkomt. Ja, zegt u, maar ik heb weer zoveel zonde gedaan. Dat is waar. Dat is waar, maar God doet u toch niet wel, omdat er een tijd in uw leven was dat ge geen zondaar was. Toen God uw barmhartigheid bewees, zeg het eens. En toen ge een altaar bouwde voor God, was ge toen een mens zonder zonde? Leefde ge toen zo voor God, dat ge Gods genade niet behoefde? Wel nee, zegt u. Toen heb u juist als zondaar van God geleefd. Toen heb u als verlorene van genade geleefd. Dat was juist zo groot. En daarom heb u zo'n altaar gebouwd. Wel nu, als de Heere dan met u in tegenheid handelt, waarom denkt ge dan direct dat God zijn aangezicht in goedgunstigheid van u afwendde? En dat hij in plaats van een vriendelijk vader een vertorend rechter geworden is? Zo moogt ge niet van God denken. Zo leidt uw ziel schade. Zie maar, als de Heere een ogenblik zijn aangezicht voor Abraham verbergt, want hoewel Abraham dan de vader der gelovigen genaamd wordt, we prediken niet Abraham. We prediken Christus, de God van Abraham. Abraham was een mens van gelijke beweging als wij, die ook alleen maar roemt door u alleen, om het eeuwig welbehagen. U weet wel, ik heb het al eens meer gezegd, God maakt van zijn kinderen geen helden in zijn woord. Er is maar één held. En dat is de sterke held die aan Gods rechterhand is. En alle andere helden, dat zijn maar verloste zondaren. Dat zijn maar gezaligde schuldigen. Ook Abraham. Ook in de geschiedenis van Abraham is er maar één groot. En dat is onze Heere Jezus Christus. En daarom, we behoeven ons niet te meten aan het geloofsleven van Abraham. We behoeven ons niet af te zetten tegen onszelf en zeggen, ach, zoals Abraham word jij toch nooit. Die Abraham, dat was pas een kind van God. Feilloos heeft hij de weg Gods bewandeld. Nee, geliefden, dat is Gods bedoeling niet. Als de Heer het leven van Abraham beschrijft als van een groot gelovige, want dat was hij, dan schroomt God ook niet Abraham te tekenen in zijn zielige kleinheid. En in zijn goddeloze ondankbaarheid. En in zijn leugenachtige kinderachtigheid. Dan laat God in zijn woord zien dat ook vader Abraham uit genade zalig geworden is. En niet uit hem, maar door de gave van God. Opdat de kleinste en de zwakste onder ons niet zou wankelen in zijn vertrouwen op God. Want zie maar wat gebeurt. God gaat hem beproeven en Abraham die valt aanstonds door de mantel. Er was honger in het land. Zo toog Abraham af naar Egypte om daar als vreemdeling te verkeren. Het is waar, het is nog prijzenswaardig dat hij daar naartoe ging om als vreemdeling te verkeren. Dat staat ook van Naomi en haar man en zonen toen ze naar Moab gingen. Ze gingen er niet om er altijd te wonen. Maar ze willen het oordeel Gods ontvluchten. Ze willen de drukkende hand Gods ontvluchten. En dan gaan ze naar Moab. Omdat daar brood is. En dan weet u de ellende waarin ze gekomen zijn. Zo staat er ook van Abraham. Hij ging wel om als vreemdeling te verkeren, maar hij ging dan toch maar. Terwijl de honger zwaar was in dat land. Nee, dat staat er niet bij, bij wijze van verontschuldiging. Niet zo, nou ja, die man die had daar dood gegaan van de honger, dus vanzelf. Nee, de Heere had gezegd, Abraham, naar het land dat ik u wijzen zal. En ik lees nergens dat God aan Abraham Egypteland heeft aangewezen tot het land waar hij de toevlucht nemen moet. Ik lees wel dat de Heere gezegd heeft, Abraham, dit is het land. Dat zal ik u geven, dat zal ik u zaad geven. En nou moet Abraham maar leren om op diezelfde God die hem verlost heeft uit de macht van de wereld te leven, om op diezelfde God te vertrouwen in het beloofde land. Geliefden, dat haalt Abraham niet. Hij vertrekt naar Egypte. En dan zien we hem onrustig worden. We lezen niet dat hij een altaar bouwde. We lezen niet dat hij de God, zijn God aanriep die hem verschenen was. De Heere, de God des hemels. Nee. Hij neemt zijn toevlucht tot allerlei slinkse streken. Hij neemt zijn toevlucht tot allerlei slimmigheidjes. En hij zegt tegen zijn vrouw, zeg, doe me lol. Als we straks in Egypte komen en zeg dan dat je mijn zuster bent. Dan zal het mij, dan komt die lelijke trek van egoïsme duidelijk voor de dag. Gij zijt een vrouw, schoon van aangezicht. Schijnt nogal een knappe vrouw geweest te zijn, hoewel ze al over de 60 was. En het zal geschieden als de Egyptenaars u zullen zien. Zo zullen ze zeggen, dat is zijn huisvrouw. En ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster. Opdat het mij wel ga om u. En mijn ziel om uwentwil leven. Nou, ik merk daar niet veel liefde in. Ik vind het knap egoïstisch. Omdat het mij wel gaat. Hij had toch ook kunnen denken, want daar was hij al bang voor, dat ze hem zouden doden om Sarah te hebben. Maar als hij zou zeggen, ja, dat is mijn zuster, en zij zou zeggen, Abraham is mijn broer, dan kon hij op zijn vingers wel uittellen. Dan zou er straks de een of andere vorst van Egypteland komen, en die zou zeggen, nou goed, als het dan je zuster is, dan wil ik ze trouwen. Maar daar offerde hij ze dan toch maar aan op. Hier was Abraham niet de man groot in het geloof. O Abraham, hier geeft ge de beloftenissen Gods prijs uit angst, omdat ge geen vertrouwen meer hebt in die God die u leidde op de weg tot hiertoe. Omdat de omstandigheden te zwaar voor u werden, naar uw gedachten. Omdat ge leeft op berekening en niet door het geloof, Abraham. O, zie je Abraham rekenen? Dat heeft hij niet gedaan toen hij het land van Gam binnenging. Toen heeft hij niet gezegd, zeg dat je mijn zuster bent. Toen bouwde hij de Heer een altaar. En toen bouwde hij nog een altaar. En toen riep hij de naam des Heeren aan. Toen voelde hij zich gedragen door de armen van de machtige Jacobs. Maar als hij zijn eigen weg gaat naar Egypte, dan moet hij voor zichzelf zorgen. Dan wordt hij bang, leugenachtig, allerlei slimmigheidjes. En dan komt het verkeerd uit. En dan waagt hij er Gods belofte aan. O, wat lacht de duivel. Ha, hij zal wel voor een mannetje zorgen die Sarah ziet. En hij zal het wel bij de koning boodschappen dat er een beeldschone vrouw Egypte binnengekomen is. En de koning, hij heeft zijn mannetjes die ze halen zullen. En haar in zijn harem brengen. O Abraham, moet ge dan met uw eigen werken en met uw eigen leugenachtig gedoe de beloftenissen God stuiten? Want hoe zal nu ooit uit Sarah het zaad geboren worden? Want die eenmaal in een oosters harem terecht kwam, die kwam er niet levend meer uit. Begrijpt u wat Abraham deed? Hij sneed als het ware met eigen hand de vervulling van de belofte af. Want als Sarah daar in de harem van Farao zat, dan was niemand machtig om haar daaruit te verlossen. Maar dan zouden ook de beloftenissen Gods niet tot vervulling kunnen komen. Ik zal u tot een groot volk maken. Dan zal Abram niet tot een zegen alle geslachten der aarde kunnen zijn. Zie je nu waar het ongeloof ons brengt? Zie je nu waar al die slimme rekenerijtjes en al die eigen gemaakte wegen ons brengt? Die brengen ons in de dood. Die brengen ons in de grootste ellende. Die brengen ons daar waar we zeggen, Heere, hoe nou? Hoe nou? Ik weet het niet verder meer. Door al mijn leugenachtig gedrag heb ik mezelf in zulke ellende gebracht. Dat al mijn hoop vergaan is. En er is geen weg terug. O, te zwaar. Abraham krijgt eindeels zijn zin. Als Farao's vorsten haar zagen, zo prezen ze haar bij Farao. En die vrouw werd weggenomen naar Farao's huis. En Farao deed Abraham goed om Sara's wil. Zodat Abraham had schapen en runderen en ezels en knechten en maagden en ezelinnen en kemelen. Ja, dat kan wel. Het kan in de weg van God af je uiterlijk nog wel voor de wind gaan. Maar innerlijk crepeer je ziel en leid je dodelijke armoede. Heb je geen houvast meer aan de beloftenissen Gods en word je verschrikt voor het ritselen van een blad. Oh, dan kan het uiterlijk nog wel gaan. Dan kunnen de vrienden der wereld je nog wel de hand reiken. En zeggen, ach kom joh, we doen samen zaken en we leven samen en kop op, we helpen je wel. En dan krijgt Abraham kemelen en ezelen en knechten en maagden en hij houdt er nog een Hagar bij over. Wel ja, zo gaat het hem goed. Maar innerlijk droogt hij uit als een lederen zak in de rook. Innerlijk is de band met God zo los, zo akelig, zo ellendig los, dat het niet anders kan of zijn dorre ziel moet kwijnen in een land wat als door zomerzonnevuur is uitgedroogd. O nee, vroeger. Vroeger onder de Gamieten, daar had hij altaar. Daar loofde zijn ziel God in het midden van de strijd. Maar in dit land van overvloed leidt zijn hart een dodelijke magerheid. Geliefden, God heeft het ook voor ons opgetekend als een waarschuwing, opdat we die weg niet zouden gaan, opdat we ons lot niet in eigen hand zouden nemen, opdat we toch op een gegeven dag niet zouden menen dat de weg die God ons leidt een doodlopende weg is. Dat we met Asaf zouden denken dat het geen nuttigheid heeft als we God dienen, omdat onze bestraffing er elke morgen zijn. Laat u toch niet misleiden door de omstandigheden. Want waarlijk, de duivel heeft al wat van het goud in het vuur gebracht, waardoor we dachten te verteren. En waar we later niet dan met grote droefheid aan teruggedacht hebben, toen we ons meelieten slepen, doordat we ons meer rekenschap gaven van de omstandigheden als van de beloftenissen Gods. O, wie op het woord vertrouwt, wie op het woord verstandiglijk let, die zal het goede vinden. Dan kan je nooit dwalen, al gaat het dwars door de woestijn. Jezus heeft het uitgehouden in de woestijn. 40 dagen had hij niet te eten en niet te drinken. Maar hij leende zijn oor niet aan de duivel. Hij zegt, Satan, weg, de mens zal bij brood alleen niet leven. Maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitging. Hij heeft er geen slimmigheidjes en bedriegerijtjes op nagehouden. Hij had zich ook kunnen verlossen toen hij stond voor Pontius Pilatus. En toen hij stond voor het Sanhedrin, voor Caiaphas. Als hij maar één woord gezegd had, dan hadden ze hem vrijgelaten. Als hij maar even verloochend had dat hij was de zoon van God. Hij was toch ook mensenzoon. Hij had toch ook eerlijk kunnen zeggen, ik ben een mens. Ik ben een gewoon mens van gelijke beweging als u. En dan hadden ze hem vrijgelaten. Maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft gezegd, als men hem rekenschap vroeg of hij de zoon Gods was, gij hebt het gezegd. En het was een woord tegen zijn leven gesproken. Maar toch wist hij dat hij op deze wijze alleen de Vader behagen kon. Maar op deze wijze ook alleen verzoening kon doen. Voor ons. Die zo menigmaal bezwijken in de smeltkroes der verdrukking. En dat is dan ook de troost. Dat God er een einde aan gemaakt heeft. Met al dat gesjagger van Abraham. Abraham mag dan de belofte prijs gegeven hebben. Maar God gaf Abraham niet prijs. En dat is de genade die uit dit hoofdstuk ons tegenkomt. Maar staat. Abraham wel, maar. De Heere plaagde Farao. Met een grote plaag. Ook Farao's huis. Ter oorzake van Sarai, Abrahams huisvrouw. Zo dat Farao het merkte. Sinds dat die man hier gekomen is, die blanke man. Met die mooie vrouw die ik in mijn harem genomen heb. Sinds plagen de goden mij. De God van die man die hier gekomen is. Op welke wijze de Heere dat aan Farao bekendgemaakt heeft. Door zijn wijze, door zijn sterrenkijkers, door zijn schuichelaars, door zijn tovenaar. Dat weet ik niet, dat staat er niet bij en gisteren is missen. Maar God heeft het aan Farao bekendgemaakt, dat staat er wel. Want hij laat Abraham bij zich roepen. En hij zegt, wat is dit dat ge mij gedaan hebt? Waarom hebt ge mij niet te kennen gegeven dat ze uw huisvrouw is? Waarom hebt ge gezegd, ze is mijn zuster, zodat ik haar mee tot een vrouw zou genomen hebben? Daar staat Abraham, daar staat de vader der gelovigen, daar staat de kerk van Jezus Christus, beschaamd, dodelijk beschaamd, als een kleine jongen, ja erger, als een misdadiger. Als een leugenaar wordt hij door de wereld, ik zeg, door de wereld betrapt. En daar staat hij in zijn schaamte. En hij kan niet anders zeggen als, ja, het is waar. Ik heb eigenlijk gelogen. Het is waar, het is eendeels ook wel mijn zuster. Maar ik heb het gezegd om een andere waarheid te verbergen. En dat is, dat ze mijn huisvrouw was. En waarom dan, Abraham? Ja, ik was zo bang. Ik was zo bang voor mijn hachie. Ik was zo bang voor mijn leven. Ik was zo bang dat het niet goed met me zou gaan. Nou, maar Abraham, is het dan nou goed gegaan? Als je het heft in eigen handen neemt. En je gaat je eigen weg. En je vertrouwt niet meer op die God die je geleid heeft. Uit de duchelde. Gaat het dan goed? Ach, nou moet Abraham bekennen. Nee, heer. Nee, als u me door had laten gaan. Dan zou er van uw beloftenissen nooit iets in vervulling gegaan zijn. Maar dit is groot in Abrahams leven. En in het leven van al Abrahams kinderen. In het leven van Gods ganse kerk. Dat doet God niet. Hij heeft desnoods ons voor ogen. Om door de wereld voor een leugenaar te worden uitgemaakt. Maar hij heeft er ons niet voor over. Om in de leugen te blijven leven. Dat is erg. Dat is erg. Dit is de weg terug. God roept hem tot de orde. Kanaan is de plaats. Daar zal hij wonen. Door Gods ingrijpen. Is Abraham gered. Is het zaad gered. Is de kerk gered. De kerk. Veilig. In de belofte Gods. In de bescherming Gods. In de gerechtigheid Gods. Die in Christus Jezus is. Nu zegt Farao. Zie daar is uw huisvrouw. Neem haar. En ga heen. En dan wordt hij als een ongewenste vreemdeling. Over de grens gezet. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem. En ze geleidden hem en zijn huisvrouw. En alles wat hij had. Niet met opgeven hoofd. Hij die van God en van het volk. En van het land dat God hem beloofd had, was weggevlucht. Om brood te eten in Egypteland. Hij komt terug beschaamd zijn. Hij komt terug ontdaan zijnde. Van al zijn eigen iks. En van heel zijn kunnen en kennen. En van al zijn slimmigheidjes. Hij kwam terug beschaamd. Maar met God. Kijk, dat is dan toch ook weer de troost die er ook voor ons overblijft. Het mogen dan allerberoerdst gaan in ons leven. Het mogen zo ellendig gaan, dat we de weg kwijt zijn. en de terugweg niet meer kunnen vinden. Het mogen zo ellendig zijn dat de wereld ons terug moet drijven. Die tijden kunnen zijn. En dan gaan we terug, beschaamd, betrapt, als onwaarachtigen, als leugenaars, maar met God. Buigende aan Gods voet, dankende God, dankende hem, ook voor de slagen, waardoor hij ons bewaard heeft, verstaande het woord, wat eenmaal een ander kind van God gezegd heeft: ik dank u, Heere, dat ge toornig op me geweest zijt. Uw toorn is nu afgekeerd en gij troost mij. Amen. Heere, dat heb u hem bereid, uit wiens lenden gij naar het vlees geboren zou worden. Gij hebt hem gedragen, gij hebt hem die liefde gegeven, waardoor hij u volgen mocht. Gij hebt hem ook bestraft in zijn zonde. Ook dat was uw liefde, o God, opdat hij wederkeren zou tot u. Mogen we de les verstaan, opdat we niet zouden wanhopen, zelfs in onze diepste beproevingen, in onze hoogste aanvechtingen, in de allerellendigste tijden van ons leven, als het schijnt alsof de wereld over ons triomfeert, alsof de zonde het voor eeuwig winnen zou, als de duivel reeds lacht. Ge hebt geen heil bij God, ge zijt gevallen, gevallen, en ge zult niet weder opstaan. Dat we dan door u ingrijpen, door uw sterkte, o God, en door de trouw van uw verbond, hem zouden antwoorden: verblijd u niet over mij, o mijn vijandin, want indien ik gevallen ben, ik zal weder opstaan, in de kracht van hem, die zich der ellendige ontfermt, vertrouwende op die gerechtigheid, die redt van de dood. Laat dat onze sterkte zijn, in het strijdperk van dit leven. God van Abraham, onze God, om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 93, het vierde vers. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van ons Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.